In Jesaja 14 komen wij vanavond terecht. Een gedeelte waar dan boven staat bevrijding van Israël. En eigenlijk loopt dat maar zo ongeveer tot en met vers 3. Ik bedoel, die titel die dekt slechts de eerste versen. Want wat er verder volgt, dan heeft men dan toch maar niet een andere kop boven gezet. Dat kan iedereen meteen vaststellen, want in belangrijke mate gaat het daarbij niet over bevrijding van Israël zozeer, maar het gaat over de nederwerping, tamelijk definitief en uiteindelijk definitief, van de duivel zelf. Kijk, in Jesaja hoofdstuk 13, daar hebben we van doen inderdaad met de ondergang van Babel. Daar hebben we vorige keer over gesproken. En ik zal wel met nadruk ook gezegd hebben dat het in verband gebracht wordt met de dag des Heren. Dan wel met de dag zijns hittigen toorns uit vers 6 en uit vers 13. En bovendien hangt het samen met de sterren des hemels en zijn gesternten, vers 10, zullen haar licht niet laten lichten. De zon zal verduisterd worden wanneer ze zal opgaan en de maan zal haar licht niet laten schijnen. En dat zijn even zoveel verwijzingen naar wat wij dan maar in het algemeen noemen de wederkomst van Christus. Althans, het gaat om gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus, die immers in zijn wederkomst uiteindelijk dat koninkrijk, dat beloofde koninkrijk, zou vestigen op de aarde. En dat betekent dat die vijandelijke macht die er tot dan toe heerste vernietigd zou worden. En daar zeg ik niks geks mee, want het is algemeen bekend. Dat is wat beschreven wordt uiteindelijk, logischerwijs, uiteindelijk in Openbaring, of met de meer oorspronkelijke naam in het Grieks dan de Apocalypse. En men spreekt dan ook traditioneel over apocalyptische rampen enzovoorts, hè? Apocalyptische oordelen. Alle ongelovigen weten dat ook. Dat wil zeggen die uit de Openbaring. Maar waar ze over gaan, is over die oordelen die de Heer zou zenden over deze wereld in het algemeen en over de God deze eeuw in het bijzonder, die eerst uit de hemel geworpen zal worden en daarna ook van de aarde zal worden weggedaan. Dat zijn dingen die uiteindelijk tamelijk letterlijk, nee, het blijft vaak beeldspraak, maar tamelijk letterlijk besproken worden in een boek Openbaring. Andersom gezegd, wat je misschien in Jesaja 14 of in Ezekiel 28 niet herkent, zou je dan alsnog herkennen als je Openbaring 12 leest. En 14 en 13. En Openbaring 20 natuurlijk, ja. Maar we hebben het daar wellicht nog over. Kortom, Jesaja 13 beschrijft de ondergang van Babel in de dagen van de, nou ja, in de tijd van de dag des Heren. En uit het Nieuwe Testament leren wij dat als dat eenmaal gebeurd is, als Babel eenmaal ten onder gegaan is, dan is daarmee definitief het koninkrijk van Christus over heel de aarde en over alle volken gevestigd. Dat is het eigenlijk. En inderdaad is Israël dan verlost. Sterker nog, want dat is nog een understatement ook, bevrijding van Israël, boven hoofdstuk 14, dan is Israël niet maar verlost, maar dan is Israël officieel geplaatst, definitief, in de positie waartoe het tevoren, duizenden jaren tevoren, was uitverkoren. Als uitverkoren volk. Als koninklijk priesterdom aan de spits der natiën, of hoe het bij gelegenheid maar vertaald is, die uitdrukking. Kortom, dan is vervuld wat in Daniël heet, Daniël 2, ik citeer die uitdrukking graag, daar staat: het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Waarbij dat commentaar is op die steen die dat beeld in die droom van Nebukadnezar aan gruzelement gooit. U weet wel, die grote ronde steen. Eén keer gooien was genoeg. Ik vind het altijd leuk, zo'n verhaal. Eén keer gooien was genoeg. En alle 10 meteen gingen eraan. Maar toen maar weer zoiets. En het commentaar is... Dat is dat wereldrijk van de loop der eeuwen. Het is er maar één eigenlijk, al krijgt hij onderweg verschillende namen. Maar uiteindelijk, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten... zodat die steen niet maar een type is van de Heer Jezus Christus. Hoewel hij dat is, maar impliciet dus ook van het hele volk... waarvan hij het hoofd en de vertegenwoordiger is. De koning, namelijk. Maar als dat gebeurd is, dan is daarmee een einde gekomen... Aan die hele geschiedenis. Ik bedoel, aan de openbaring van het koninkrijk. Dat wil zeggen, dan is dat koninkrijk compleet geopenbaard. Is het idee. En dat is ook wat je dan in openbaring vindt. Want u weet hoe dat gaat daar. Misschien in openbaring 17 wordt ons dat Babel alsnog een keer voorgesteld. Als een vrouw op een scharlakenrood beest en zo. En het heeft... Volgens 17 vers 18 van openbaring heeft die vrouw, kortom Babel, het koninkrijk over de koningen der aarde. Dat is vers 18. Laatste vers van hoofdstuk 17. Daar staat dus in klare taal dat Babel de hoofdstad van de wereld zal zijn. En dat alle volkeren vanuit Babel geregeerd zullen worden. Door die ene wereldregering. Maar hoofdstuk 18 beschrijft de val, de ondergang definitief van Babel. Daar gaat heel hoofdstuk 18 over. En hoofdstuk 18 is in hoge mate samengesteld uit letterlijke citaten uit het Oude Testament. Waaronder uit Jesaja. Diverse hoofdstukken van Jesaja overigens. Maar waaronder uit Jesaja 13 zie ik zo in ieder geval staan. En zeker ook uit Jeremia 50 en 51. Maar vooruit maar. En als dat gebeurd is, dan lees je hoofdstuk 19. Vers 1. Na deze hoorde ik als een grote stem ener grote schare in de hemel zeggende... Halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij den Heere. Onze God, want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer, dat is een aanduiding van Babel, volgens hoofdstuk 17, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft, niet alleen maar één volkje of zoiets, maar die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, met haar afgoderij, met haar afgodendienst dus. En hij het bloed zijn dienaren van haar hand gewroken heeft. Dat wil zeggen, hij heeft een oordeel gebracht over dat Babel. En zij zei het een tweede maal, halleluja. En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. Dat wil zeggen, dat Babel is definitief verbrand. Dat betekent het. Met vuur. En de 24 ouderlingen en de vier dieren vielen neder en aanbaden God die op de troon zat, zeggende amen, halleluja. En een stem kwam uit de troon zeggende, looft onze God, gij al zijn dienstknechten en gij die hem vreest, beiden klein en groot. En ik hoorde een stem in een grote schare en als een stem vele water en als een stem van sterke donderslagen zeggende, halleluja. Opnieuw, want de Heere, de almachtige God, heerst als koning. Helaas staat er in de Statenvertaling, heeft als koning geheerst. Dat is strikt genomen niet onjuist, maar dan gezegd vanuit 16 zoveel. In die oude taal, in die tijd. Maar het betekent, hij heeft het koningschap aanvaard. En ik geloof dat een latere vertaling dat ook daadwerkelijk zo vertaald heeft. Hij is begonnen te heersen. Want dat is het punt. Na de val van Babel... is de heerschappij van Christus definitief gevestigd. In ieder geval betekent het niet dat hij nou is opgehouden te heersen. Want dat zou je misschien denken in het licht van de moderne taalgebruik. Maar dat is niet wat het betekent. Hij heeft het koningschap aanvaard. Of hij is als koning gaan heersen, definitief. En dat was het dan. En daarna wordt in het gedeelte vanaf vers 11 daar nog verder op ingegaan. En uiteindelijk in vers, laat ik die ook maar even lezen dan, vanaf vers 20. En het beest werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelfde gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen had en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer brandt. Dat wil zeggen, het gaat over het uiteindelijk oordeel, niet maar over Babel, maar ook over die laten we maar antichrist noemen, dat lijkt me. Nee, er worden er twee genoemd, maar laat ik hem maar antichrist noemen. Eén, dat is namelijk gewoon de duivel die eerst vanuit de hemel op aarde geworpen is en toen hier op aarde dat rijk heeft geïnitieerd, heeft opgericht, om zo te zeggen. Met Babel als hoofdstad, maar als Babel verwoest wordt, wordt die figuur, die antichrist, die wordt ook van de aarde weggedaan. En uiteindelijk geworpen in de poel des vuurs. Niet meteen, want er gaat nog 1000 jaar aan vooraf voor dat laatste gebeurt. Want hij wordt gebonden en na 1000 jaar losgelaten. En dan pas wordt hij definitief geoordeeld. Maar hier wordt het in één adem gezegd bij deze gelegenheid. En daarmee ben je vanzelf terug in Jesaja 14, want daar wordt dan besproken. Daar werd dat dus aangegeven. Dat begint inderdaad met wat we dan maar noemen de bevrijding van Israël. Dat begint feitelijk aan het einde van de 70ste week van Daniël, zo rond die tijd. Rond die tijd dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, weet u nog. En vanaf dat moment zal Israël terugverzameld worden. Zal het land hersteld moeten worden. Zal het evangelie gepredikt moeten worden aan alle volkeren. En dus die zendingsopdracht van Israël, die zal vervuld moeten worden. Dat gaat ook daadwerkelijk gebeuren. Maar in diezelfde tijd is ook de antichrist op aarde. Dat wil zeggen, is de duivel op aarde geworpen en bouwt zijn rijk in Babel. En die strijd, die wordt in die dagen dus gestreden, om zo te zeggen. En het loopt uit op een herstel van Jeruzalem en de ondergang van Babel. En dat is wat beschreven wordt. En het begint in Jesaja 14 met: want de Heere zal zich over Jacob ontfermen. Let op dat het voorgaande ging over de val van Babel. En dat wordt aangekoppeld, want de Heer zal zich over Jacob ontfermen. En hij zal Israël nog verkiezen. En hij zal hen in hun land zetten. Dat gebeurt niet pas na de val van Babel. Integendeel, dat gebeurt eerder. Maar het herstel van Israël loopt uiteindelijk uit op de ondergang van Babel. Dat is het verhaal. En daarom komt dat van Israël er even tussendoor nu. Als toelichting. De Heer zal zich over Jacob ontfermen. Let op dat er niet staat Juda, hè? Dat u nu denkt dat het gaat over een herstel van een Joods volk of zo. Ja, dat is niet dat het onjuist zou zijn, maar het is maar een klein deel van het geheel. Het gaat over een compleet Israël. De Heer zal zich over Jacob ontfermen en zal zich Israël nog verkiezen. Dat wil zeggen, Israël is alsnog het uitverkoren volk. En hij zal hen in hun land zetten. En de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen. En zij zullen het huis van Jacob aanhangen. Prachtige uitdrukking. Ik kwam me laatst ook ergens tegen. Het was me nooit opgevallen. Dat van dat aanhangen. U weet wel, de kapstok. Aanhangen. Dat wil zeggen, toch eraan ondergeschikt zijn. Ja. Heb je dat nog? Het is een vorm van onderwerping. Zie? Aanhangers zijn nou eenmaal ondergeschikt.
Ja. En aanhang en gevolg.
Ja.
Met zijn gevolg.
Aanhang, een ander woord is gevolg. Dan heb je het op horizontaal getrokken. Maar het is een kwestie van hiërarchie. Dat wil zeggen, Israël zal hersteld worden, in het land gezet worden, en de vreemdeling zal zich tot hen vervoegen, en zij zullen, want het is eerst de vreemdeling in enkelvoud, maar het is wel degelijk, gaat om meerdere, en dus heet het vervolgens, en zij zullen, meervoud, het huis van Jacob aanhangen, want dat laatste rijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Het is namelijk een Israëlitisch wereldrijk. onder leiding van, onder heerschappij van Israël, dat immers een volk is van koningen en priesters, volgens Exodus 19 reeds. Hm? Ja. En de volken, sterker nog staat er, de volken zullen hen aannemen en in hun plaats brengen. De volkeren der aarde zelf zullen hun bijdrage leveren aan het herstel van Israël. Zo staat het. En staat niet hier alleen. Er zijn heel wat meer schriftplaatsen die hetzelfde vertellen. Maar ik doe mijn best om niet al te ver af te wijken uit deze hoofdstukken. Maar, en ik mis ook trouwens de tekstverwijzingen, maar dat komt omdat men dat letterlijk gewoonlijk niet gelooft. Hè? Maar het staat er echt, de volken zullen hen aannemen en die volken zullen, Israël, zullen hen in hun plaats brengen. En het huis Israëls zal hen erfelijk bezitten. Dat wil zeggen, de heidense volkeren zijn het bezit van Israël. Dat klinkt u misschien vreemd in de oren, maar er is niks moeilijks aan. Het is altijd zo, nou niet altijd, maar vroeger was het wel altijd zo. Volkeren zijn nou eenmaal het bezit van de koning. En that's it. Hij is namelijk het hoofd van die hele familie en die hele familie is aan hem ondergeschikt en wordt beschouwd als zijn bezit. De koning is er dus ook verantwoordelijk voor. Het is wel raar om dat te zeggen op Koningsdag. Maar ik weet wel dat dat inmiddels niet meer zo is. Ik kan het nooit echt serieus zeggen, maar men ontdoet zich in heel de wereld van alle koningen en daarna heeft men behoefte aan een koning en die komt dan ook. Maar dan heb je de antichrist dus. Toch? Zo gaan die dingen. Leidt allemaal tot niks. Maar toen maar. Het huis Israël zal die heidenen erfelijk bezitten. In het land des Heren. Want daar zullen ze wonen. In het land Canaan, dat weet u, dat is het land des Heren. Mijn is het land, zegt de Heer. Ja. Tot knechten en tot maagden. Er staat dus uitdrukkelijk dat die heidenen ondergeschikt zijn aan Israël. Want het is een Israëlitisch wereldrijk, logischerwijze. En zij zullen gevangen houden degene die hen gevangen hielden. De rollen worden als het ware omgekeerd. Kortom, zij zullen heersen over hun vroegere drijvers. De rollen worden alsnog omgedraaid. Ja. En dat Israël de heidenen zal bezitten en dat de heidenen Israël zullen dienen. Hebt u een pen bij de hand? Jesaja 45, vers 14. 49, vers 23, Jesaja. Jesaja 60, vers 10. 61 van Jesaja, vers 5. En dan Jesaja 66... vers 11 en 12. En Psalm 105. De laatste verse. Vers 44 en 45. Dat lijkt me wel genoeg. Ook zonder dat ik daar nadere toelichting bij geef. Dan kunt u dat eens nakijken. Maar het is een aardige beschrijving van hoe die situatie zal worden in de toekomst. En dan lezen wij in Jesaja 14, vers 3. En het zal geschieden ten dagen wanneer u de Heere rust geven zal van uw smart en van uw beroering en van de harde dienstbaarheid waarin men u heeft doen dienen. Dan zult gij de spreuk opnemen tegen Babel en dan gaat het gewoon weer over Babel. Zie? En over de ondergang daarvan. En met name ook de ondergang van wat dan heet hier de koning van Babel. Maar in het voorbijgaan moet ik er even op wijzen dat wij over het algemeen niet al te veel moeite hebben om in vers 2 en 3 het Joodse volk te herkennen. Namelijk, Zij zullen gevangen houden degene die hen gevangen hielden... en ze zullen heersen over hun drijvers. Want wij zijn in ieder geval redelijk bekend met jodenvervolgingen in de loop der eeuwen. En ik bedoel echt niet maar de Tweede Wereldoorlog. Veel meer dan dat. En we herkennen dat ook in vers 3, wanneer de Heer u rust geven zal van uw smarten, van uw beroeringen, van de harde slavernij, dienstbaarheid, waarin men u heeft doen dienen. Je herkent daar dus het Joodse volk in, maar ik moet u er dan toch op wijzen dat vers 1 spreekt over Jacob en over Israël, implicerend dat het een en ander dan toch van doen heeft met alle stammen van Israël. Wat ik probeer te zeggen, heel voorzichtig, wat ik probeer te zeggen, is dat het er niet best uitziet voor de Angelsaksische volkeren. Voor ons hier dus, bedoel ik, om het maar helemaal... Want ik ga er liever niet uitgebreider op in, zeker niet op grond van één of twee van die zinnen. Maar ik moet er wel eens vaker op ingaan en ook wat uitgebreider. Omdat ook dit soort dingen uitgebreid genoemd worden... specifiek en uitsluitend enkel en alleen in verband met de 10 stammen van Israël. Die het er zo in het algemeen gezien dan toch in de loop van de geschiedenis... niet al te slecht hebben afgebracht. Maar als het gaat over de toekomende verlossing van Israël... En dan zeg ik het weer heel voorzichtig, wordt toch de indruk gewekt alsof ook zij zwaar onder druk gestaan hebben. En in slavernij gebracht zijn en wat het maar was. En ik denk ook dat dat staat te gebeuren. Ja. Of dat lang zal duren, dat weet ik niet. Verder ben ik van mening, en dat zeg ik ook maar zo ertussendoor. Verder ben ik van mening dat het antichristelijke rijk van met Babel als hoofdstad dan toch in hoge mate een islamitisch rijk zal zijn. Denk ik maar zo. Ik zou niet weten welke andere religie daar dan op van toepassing zou moeten zijn. Daar het, dat rijk in de eerste plaats een rijk is in het Midden-Oosten en specifiek. Over die volkeren van Ismaël, Esau, Amalek en hoe ze maar heten allemaal in de Bijbel. Zie? En het is tegenwoordig makkelijk te zeggen, omdat wat ik nu zeg... Ja, de ontwikkeling daarnaartoe, die zien we natuurlijk al heel lang. En het houdt de media elke dag bezig. Hm? Ja, precies, ja. Dus ik zeg het ook maar... Het gaat heus niet goed. De macht wordt overgenomen door Babel. Ja, niet door Rome, zoals men een paar eeuwen lang hardop geroepen heeft. Maar door Babel. Letterlijk gewoon Babel. Met een hersteld rijk. Hersteld, het woord leen ik uit Openbaring 13. Maar met een hersteld rijk van Alexander de Grote. In het Midden-Oosten met Babel als hoofdstad. Dat is wat het is. Maar goed, ik zucht een keer diep en dan ga ik maar weer verder. Maar het zal geschieden namelijk. Ten dagen wanneer de Heer u rust geven zal van uw smarten, van uw beroeringen, van de harde dienstbaarheid waarin men u heeft doen dienen. Dan zult gij deze spreuk opnemen tegen, en nou is niet maar Babel, maar tegen de koning van Babel. En zeggen, ik vind dat altijd leuk, en dan vraagt men, maar wie was dan de koning van Babel in de dagen van Jesaja? En het antwoord is, dat doet er niet toe. Ik weet niet hoe je dat woord schrijft, maar dat doet er niet toe. Nee, zo heette die niet, maar Babel was geen wereldmacht in die dagen. Nog langer of niet? Dat zou eerst nog Assur worden. Babel speelde geen rol van enige betekenis in die tijd. Dus historisch kun je dat helemaal nergens plaatsen. Maar ja, wie is die koning van Babel? Oorspronkelijk in de dagen van Nimrod, In Genesis, wat het nou was. 10. Ja, Nimrod. Maar dat er wat anders achter stak. Ja, diezelfde figuur als die er al achter stak in de dagen van Adam. Die tuinslang, weet u wel. Die figuur. Ja, koning van Babel. Een wereldrijk onder Babel, de moeder der hoererijen en gruwelen der aarde. Ja, wij hebben het Nieuwe Testament ook gelezen, dus we weten wie daarachter steekt. Zie? En dat het niet over een letterlijk aardse koning van Babel gaat. Dat mogen duidelijk zijn uit wat hier beschreven wordt. Afgezien daarvan... wat ga ik nou weer uitleggen? Nou ja, goed, laat ik het maar doen dan. Afgezien daarvan, dat woord koning, daaronder verstaan wij iemand met twee benen en twee armen. Als hij tenminste niet gehandicapt is. Laten we zeggen, een menselijke figuur, een koning. Dat neemt niet weg dat hetzelfde woord, niet in het Nederlands, maar dat hetzelfde woord in het Hebreeuws zeker ook gewoon de betekenis heeft van het koningschap. Niet de persoon, dus maar het ding. En vroeg of laat struikel je daar toch over, daarom ik zeg het niet voor niks. Maar vroeg of laat struikel je daar toch over. Omdat zal blijken, maar ik veronderstel nu enige bekendheid met de profetieën van Daniël. Omdat zal blijken dat daar weliswaar gesproken wordt over één hoorn. In meerdere hoofdstukken kom je zo'n hoorn tegen. Gewoonlijk is hij er eerst niet en dan wel. Of hij is eerst klein en daarna wordt hij groot of iets dergelijks. Maar het zal blijken, achteraf, als je Openbaring leest, dat het maar niet gaat over één persoon, maar over twee. En ik heb het net gelezen in Openbaring, wat was ik, Openbaring 20? Ik heb het net gelezen. Dan heette het het beest en de valse profeet. Ontleend aan Openbaring 13, waar je twee beesten hebt. En een van die twee heet dan ook valse profeet. Ja. En dat heeft ook tot nogal wat verwarring geleid in de loop der tijd. Wij zitten in Nederland met, ik zal u de historische achtergrond besparen, maar we zitten in Nederland met het probleem dat wij onder het woord antichrist traditioneel precies de verkeerde van de twee voor hebben. En daardoor helemaal de weg kwijtraken in profetisch woord. Want om het nu zo even uit het hoofd te vertellen. In die dagen is er sprake van twee figuren. De een is gewoon een mens. Nou ja, ongewoon, maar het is een mens. Met een geslachtslijn. Dat weten wij zeker, want die lijn die wordt in de Bijbel ook in grote trekken ons geschilderd. Dat is de lijn van Esau, Amalek, Agag. Zo heten al die koningen van de Amalekieten. Die heten allemaal Agag. En verder hebben ze een rugnummer. Niet in de Bijbel, maar ze heten gewoon Agag. En dan de laatste die uit die lijn die we kennen, die heet ook Haman. Die een Agagiet was, staat er. En dat was de grote tegenstander van Mordechai in het boek Esther. En dat boek spreekt feitelijk over de uiteindelijke redding van Israël en de ondergang van het antichristelijke rijk eigenlijk. Daar komt het tot neer waarvan die Haman, de Agagiet uit Amalek en dus uit Esau, de uitbeelding was. Enzovoorts. Maar te verwachten is in de toekomst gewoon zo'n man. Zo iemand uit een bepaalde geslachtslijn, uit een bepaalde familie. En speculatief kun je dan nog zeggen welke familie die er nu is, daar ergens in het Midden-Oosten, zou daarvoor in aanmerking komen. Maar dat blijft speculatief. Daar doe ik liever nou geen uitspraak over. Want dat zegt niks. Ze staat toch niet in de Bijbel, kan niet vinden. Maar er zijn van die families daar die dat soort dingen claimen. Maar die laat ik me buiten beschouwen. Maar dat is gewoon een mens. Iemand zei, maar hij moet een Jood zijn, anders zullen de Joden hem nooit als Messias aanvaarden. Dan zeg ik, punt 1, er staat nergens in de Bijbel dat de Joden een valse Messias zullen aanvaarden. Dus waar heb je het over? Bovendien zegt de Bijbel dat God de strijd heeft met Amalek van geslacht tot geslacht. Dus een Jood is het zeker niet. Want een Amalekiet is geen Jood. Dus vergeet die dingen maar rustig. Dat is allemaal wild gespeculeerd. Maar mede omdat men ook de weg kwijt is enzovoort. Bovendien is men geneigd die figuur antichrist te noemen in Nederland. Maar dat is een zwaar misverstand. Dat is niet antichrist, die heet ook niet zo. Die heet gewoon het beest, of wat die maar, hoe die maar heet. Een koning, machthebber, een hoorn. Maar het is niet antichrist. Want het woord antichrist komt uitsluitend voor in de eerste Johannesbrief. Ik meen 3 keer. En nog in meervoud ook trouwens, antichristen. En daarna nog 1 keer in de tweede Johannesbriefje, zo'n halve bladzijde, dus komt hij ook 1 keer in voor. En verder nergens. Dat is punt 1. Met andere woorden, het is een woord dat toch wel erg op een erg overdreven manier gebruikt wordt door ons. En de term komt in de profetische bijbelgedeelte, boeken, hoofdstukken, überhaupt niet voor. Dus je zou er al heel voorzichtig moeten zijn. Maar naast die mens, die van Adam afstamt dus, hè, en die dat koninkrijk over de aarde opricht en daar officieel ook de politieke leider van is, de koning dus. Daarnaast, daarbuiten, komen wij een andere figuur tegen. En die wordt in gedeelte dat we zojuist lazen in Openbaring aangeduid als de valse profeet. En hij is het tweede beest uit Openbaring 13. En later heten ze dus niet het beest en het andere beest, maar het beest en de valse profeet. Dat wil zeggen, die wordt niet als koning aangeduid, maar als profeet. Hij is de filosoof, de theoreticus, achter de koning en naast de koning. Dat kennen wij vandaag al helemaal niet meer. Maar van oudsher is dat een klassieke constructie. Waar je iemand hebt die officieel de macht uitoefent. Maar achter hem staat iemand die hem fluistert hoe het zit.
Ja,
u weet wel. Ja, dan heb je de tsaar aan de ene kant. Die is de tsaar, de César of wat hij maar is. De sir, de baas. En aan de sjah, de baas. En achter hem staat iemand die volkomen gek was trouwens. En die heette dan Rasputin. En helaas is dat vaak zo, dat achter een verstandige koning staat dan toch weer de een of andere idioot. Maar en soms is het ook andersom, is de koning volstrekt zwakzinnig. En, of de keizer. Lampereur. Nou ja, enzovoort. En, dus, en dan wat je ook een wijze woord aan die man kwijtraakt, dat werkt niet. Maar je hebt die 2. Achter Alexander de Grote stond gewoon Aristoteles. Hè? Ari. Hij zegt zeg maar Ari, zegt hij. Aristoteles. Ja. Die had de filosofie en Alexander de Grote als zijn leerling. Die zal het wel eens regelen. Zo werken die dingen. En achter die figuur uit de eindtijd, die mens dus uit Amalek, Agag, Haman. Daarachter staat ook zo iemand, die heet de valse profeet, maar dat is niet een mens. Het woord wordt wel gebruikt, maar hij heeft geen menselijke afstamming. Hij is gewoon de duivel. Die dan uit de hemel geworpen is. En er dan op aarde uitziet als een mens, als een man. Want dat is altijd zo met engelen die op aarde verschijnen. Die zien eruit als een man. En tot nog toe gingen ze altijd weer terug als ze op de aarde waren geweest. En die gaat niet meer terug. Dat wil zeggen, Hè? Die wordt op aarde geworpen en daar blijft hij dan. En dan heeft hij grote toorn, weten dat hij kleine tijd heeft. Staat er ook komisch, maar ik moet altijd lachen als ik het lees. In Openbaring 12 staat dat, hè. Hij had grote toorn, want hij had kleine tijd en toen ging hij tekeer. Enzovoorts. Nog in de 70ste week van Daniël was dat. Want dat gebeurt aan het begin daarvan. Ter gelegenheid van de opname van de gemeente wordt hij op aarde geworpen. En dat is een valse profeet. En aangezien volgens Johannes in 1 Johannes 1 en 2... Antichrist een valse profeet is... want dat staat er gewoon, dat hij een profeet is... een verkeerde, een boze profetie die niet uit God is, dat is van de antichrist staat er. Enzovoorts. Daarom is het woord antichrist op die figuur, op de duivel zelf dus van toepassing. En vraag maar niet van wie die afstand, die stamt nergens vanaf. Die is uit de lucht komen vallen. Nou ja. Voilà. Heb u dat?
En een leugenaar van het begin.
Precies. Dat is, daarom heet hij ook een valse profeet. Nou, die komt er dus aan in de toekomst. Maar over hem gaat het. En hij wordt beschreven hier als koning van Babel. Is hij dan de koning? Nou ja, hij maakt deel uit van het koningschap. Van het duo dat de macht in handen heeft. En dan ben ik rond met mijn verhaal. Want ik probeerde te vertellen dit. Dat als je in Daniël maar die ene hoorn hebt. Dan blijkt in Openbaring dat het dan toch heus over twee figuren gaat. En als je daarna weer Daniël leest, dan herken je dat ook. Dan staat er, was een hoorn en hem werd een mond gegeven. En dat is die andere. Heb je dat nog? Er zijn er twee. Maar ze vormen één ding. Het koningschap, om zo te zeggen. Gezamenlijk. Daarom staat in Openbaring ook dat de een geeft alle macht aan de andere. En de ander doet alle dingen in tegenwoordigheid van die ene. Dat is Openbaring 13 waar het allemaal staat. Lees je dat maar eens na. Daar herken je dat meteen. Nou, wat ik u nu gezegd heb, zou dat toch redelijk duidelijk moeten zijn. Ze treden op als één geheel. En dat kun je dus aanduiden met dat woord koning. In de zin dan van, niet die persoon als zodanig, maar het koningschap collectief. Dat kan allemaal, dus doe maar. En dus, daarom zult gij deze spreuk opnemen tegen de koning van Babel. Vers 4 van Jesaja 14. En zeggen, hoe houdt de drijver op. Hoe houdt de goudene op? Want die koning van Babel wordt beschouwd als een drijver. Iemand die het vee drijft, zal ik maar zeggen. Een slavendrijver dus. En hij wordt beschreven als van goud. Hoe houdt de goudene op? Zo van, er komt toch een eind aan dat die figuur die koning allemaal deed. De hele wereld in zijn macht hebben. Met grote kracht en heerlijkheid. Tenslotte, we zijn eigenlijk een buitenaardse figuur als het er helemaal over gaat. Beschikt over bijzondere krachten, uiteraard. Beperkt, maar niettemin toch. En dat wordt in het Nieuwe Testament ook beschreven. We zullen tekenen en wonderen doen. Zodat hij, indien het mogelijk was, ook de uitverkorenen zou verleiden. En hoe dat maar heten mag allemaal. Hè? Mensen zitten daar ook op te wachten. Iemand op wonderen en tekenen. Nou, er komt er straks en die doet wonderen en tekenen. Dus is boet link als je daarvan afhankelijk bent. Of je daarvan afhankelijk stelt. Maar hier staat, hij houdt op. En dat hoe wil zeggen, wel verbazend. Er gebeurt toch, komt een eind aan zijn bedoeling. Namelijk vers 5, de Heer heeft de stok der goddelozen gebroken. En nog een keer, de Heer heeft de scepter der heersers gebroken. Ik herhaal die woorden dus uit de eerste zin. Ik vul de ontbrekende woorden aan. Het heet de stok der goddelozen, dan wel de scepter der heersens. Der heersens, want een stok is uiteindelijk ook een scepter. Hè? Of andersom, een scepter is ook maar een stok. En die goddelozen waren aan de macht, ze zijn de heersers. Die de volken plaagde, let op het meervoud. Je uit vers 5, in vers 5 kun je eventueel lezen dat het dus toch maar niet om één persoon gaat, maar minstens om twee. Zijn er die twee beesten uit de openbaring. En verder, ja, dus, ze zullen personeel hebben. En legers, en weet ik veel. Waar ze allemaal over beschikken. Dat zal ook allemaal wel. En dan kom je vanzelf bij je meervoud. Hè? Maar goed. Daarna wordt het weer enkelvoud. De drijver, de goudene. Vers 6. Die de volken plaagde in verbolgenheid met een plaag zonder ophouden. Het is een tiran. Een onderdrukker. Die in toorn over de heidenen heerste. Nou, let me lezen Openbaring 13. Dan krijg je dat verhaal weer over dat men moest. Hoe was het ook weer? Je moest knielen voor dat beeld, weet u wel, van het beest enzovoort. Ontleend trouwens ook aan Daniel 3, eigenlijk. Waar dat ook al moest. En dan ben je in Babel. Maar in Openbaring ben je dan ook in Babel, uiteraard. Hè. Het is met geweld, men moet, het is verplicht. Die in toorn over de heidenen heerste, die wordt vervolgd zonder dat het iemand afweren kan. Persoonlijk vind ik dit een onduidelijke zin. Maar logischerwijze zou het in de eerste plaats moeten betekenen dat deze goudene, deze drijver zelf, vervolgd wordt. Namelijk door de heer zelf. Dan wel door het overblijfsel van Israël. Dat in het land wordt teruggebracht enzovoort. Want het gaat over zijn ondergang. Hè? De ondergang van deze figuur. En dus wordt hij vervolgd en niemand kan er wat tegen doen. En dat is tamelijk logisch, want het is de Heer die dat doet. En die een einde zal maken aan de macht van deze mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Want de Heer zal hem verdoen door de adem zijns monds. Dit is ongeveer 2 Thessalonicenzen 2. Maar ook uitspraak in Openbaring, uiteraard. Het resultaat daarvan is dan de ganse aarde rust. Is de rust ingegaan. Eindelijk is men van die macht verlost. Zij is stil. En wat de aarde betreft, men maakt groot geschal met gejuich. Eindelijk is de vijand overwonnen. U moet zich voorstellen dat ter gelegenheid van de opname van de gemeente Satan uit de hemel geworpen wordt. Of andersom. Ter gelegenheid van dat hij uit de hemel geworpen wordt, wordt de gemeente opgenomen. Dan begint daarna de 70ste week van Daniël. En dan verloopt een periode van 40 jaar. Dat is, als het een tijd van ellende is, is het erg lang. Van 40 jaar, 7 jaar namelijk, voor de 70ste week van Daniël. Daarna nog 33 jaar, tot de definitieve ondergang van Babel. En het binden van deze figuur, Satan. Met andere woorden, er gaan voordat het zo ver is, dat de aarde stil is, gaan er heel wat jaren, decennia zelfs voorbij, waarin de mensheid in het algemeen zal worden onderdrukt. Van de vrijheid zal worden beroofd. Dat is nou eenmaal de prijs trouwens die je betaalt als je een wereldregering wil. En als je vindt, als je wil dat alle mensen gelijk zijn, dan kom je bij de grootste gemene deler, maar die is niet zo heel groot. Die, zeg ik nou weer te moeilijk. Iemand heeft gezegd dat als alle rijkdom van de wereld over alle levende mensen verdeeld moet worden, betekent het dat iedereen arm is. En wat hier gebeurt is dat als al die mensen ondergebracht moeten worden in een wereldregering, dan wordt het gros dus onderdrukt. Mensheid in het algemeen. Dus wat er gebeurt. Ja, dat geldt voor wijsheid ook. Iedereen die zijn kop boven het maaiveld uitsteekt. En daarmee wordt het maaiveld steeds lager en lager. Dat is het hele verhaal. Het is niks bijzonders wat ik nu zeg, gewoon. Er is de eeuwen door over nagedacht. Maar ja, men heeft dan het idee dat men die kleine mens alsnog kan doen groeien en opvoeden enzovoort, door de omstandigheden te verbeteren en dat soort dingen meer. Maar het is een hardnekkig misverstand. Doe maar. Afgezien daarvan, de mens heeft 6000 jaar de gelegenheid gehad om dat uit te proberen. Er is nooit wat van terechtgekomen. Maar, doe maar. Maar niettemin, zij maken groot geschal met gejuich. Dan wordt het Koningsdag, dan roepen ze allemaal halleluja. Maar dat heb ik u net gelezen uit de Openbaring. Toch? Ja. Ook verheugen zich de dennen over u, de cederen van Libanon. Ja, ik denk persoonlijk eerlijk gezegd dat het woord en, dat niet alleen staat het er niet, men zou het gewoon weglaten, want ik denk dat dat woord dennen hetzelfde betekent als cederen in de praktijk. In ieder geval heb ik het eens nagevraagd aan een dendroloog. Die heeft me duidelijk gemaakt dat dennen en cederen familie van elkaar zijn. Ja, ze maken er maar wat van. En dan maken ze het weer verschillend. Want dennen zijn naaldbomen. En de cederen zijn dat. En, maar ik denk dat het een opklimmende reeks is. Maar dan een heel kort reeksje. De dennen. Hoezo? De cederen. Sterker nog, de cederen van de Libanon. Die worden beschouwd als de meest koninklijke bomen die er maar zijn. Om nogal wat redenen. In de eerste plaats omdat ze beschouwd worden in de Bijbel als de hoogste bomen die er zijn. En ze zijn nog kaarsrecht ook. Dus de stammen zijn heel goed bruikbaar. Afgezien daarvan, die stammen waren noodzakelijk voor het bouwen van schepen. En in ieder geval scheepsmasten waarmee men de weefs kon roeren. Britannia rules the waves. Beheerst de wateren. Wereldheerschappij gaat alleen dankzij, of ging alleen, dankzij, tot 100 jaar geleden, ging alleen door de scheepsvaart. En daar had men deze cederen bij nodig. En om die reden vind je die cederen dus ook terug in de Bijbel, in bijzonder als in het algemeen als uitbeelding van koningschap. En in het bijzonder als uitbeelding van het Davidische koningschap en daarmee het Davidische koningshuis. En vandaar dat David na zijn definitieve troonsbestijging meteen een paleis kreeg van cederhout, van de Libanon. En dat is het dan. Ja, precies, ja. Cederen. En die hadden, cederhout heeft dan ook nog een aangename geur. En dat duurt nog jaren dat je dat blijft ruiken. Dus, ja, dat is allemaal koninklijk, is dat. Met een geestelijk aspect, want dat geur staat voor geestelijke dingen eigenlijk. Cederen. En dus ook verheugen zich de dennen over de cederen van Libanon. Want ja, dat mogen duidelijk zijn. Sinds dat gij daar nederligt. Sinds gij, koning van Babel, want tot hem wordt dit gesproken, volgens vers 4, sinds gij daar nederligt, komt niemand tegen ons op die ons afhouden. Nu kunnen wij ons staande houden, nu gij geveld zijt, nederligt. En dat klopt, want daarna krijgen we uiteraard historisch het koningschap van het huis van David. Dat wil zeggen, niet alleen maar hersteld in Jeruzalem, maar gevestigd over de hele wereld. Nadat dat van Babel vernietigd is. Dat is wat beschreven wordt. En het is niet maar alleen de ondergang van Babel als stad. Het is hier, dat was hoofdstuk 13, maar het is hier de ondergang van degene die de macht had. En dat is niet alleen maar gewoon de dood van iemand. En dat is nou wat beschreven gaat worden. Het is veel meer dan dat. En dan staat er, de hel van onderen vind dat altijd leuk. De hel van onderen. De hel van boven bestaat echt niet, hoor. Kortom, van onderen is een nadere aanduiding van de betekenis van het woord hel. Wordt echt hel bedoeld? Ja, dat is zo. En hel in het Nederlands, oud-Nederlands van oorsprong, betekent een lage plaats. Zoals hemel, en u voelt hopelijk het verwantschap tussen die beide woorden. Zoals hemel staat dan voor een hoge plaats. Kortom, een hel is gewoon een kelder. In oud-Nederlands. En hier wordt het toegelicht van onderen. Inderdaad, beneden, ja. De hel. Van onderen. En het aardige is dat het equivalent in het Grieks van dit Hebreeuwse woord Sheol, dat is ons woord hel, Sheol. We laten alleen de S weg. Sheol. Wij spreken dikwijls gewoon Hebreeuws. We gebruiken gewoon die Hebreeuwse woorden. Maar de Griekse variant is Hades. En dat woord wordt tegenwoordig algemeen vertaald met onderwereld. En dat is het, Hades, onderwereld. Of hel, is ook goed. En daar moet je bij houden en je verder ook van modernere vertalingen niks aantrekken. Want dan hebben ze weer zitten klungelen in die begrippen. En dan moet je het weer overnieuw leren wat die woorden betekenen. Er schiet niks op, hè. Hel, Sheol, Hebreeuws, Hades in het Grieks. Dus hier beneden. Tegenover de hemel. De hel van onderen was beroerd. Dat wil zeggen, kwam in beweging. Want dat is beroerd zijn. Als je beroerd voelt, dan rommelt het. Dan beweegt er van alles in je. Ja. Dat heet beroering. Dan is er iemand aan het roeren. Of wat. Beroeren. Beweging is dat. Ja. Of gewoon roeren. Roeien is trouwens ook precies hetzelfde. Dan ben je met van die een beetje belachelijk grote pollepels in het water aan het roeren. Maar roeien. Het is gewoon hetzelfde woord. Beroerd. De hel van onderen was beroerd, kwam in beweging om uwentwil. Er ontstond zelfs in het dodenrijk, want dat is waar het over gaat, ontroering. Om u tegemoet te gaan als gij kwaamt. Dat wil zeggen, de koning van Babel komt in het dodenrijk terecht. Tot verbijstering van degene die daar al zich bevinden. Mocht u nou denken dat ze daar altijd slapen, dan weet u nu wel beter. We slapen daar niet. En ze zijn verbaasd dat deze figuur er ook komt. Kortom, zij wekt om uwentwil de doden op. Dat is geen opstanding uit de doden, maar het idee is dat die doden ineens actief worden en ineens zeggen, hé, wat gebeurt hier allemaal? Ik vind het prachtige, een grappige, laten we zeggen, ironische voorstelling van zaken. Want dat is het, hoor. De Bijbel staat ook vol met humor, bij gelegenheid. Zeker. Zij wekt om uwentwil de doden op, al de bokken der aarde. Ja. Zij doet al de koningen der heidenen van hun tronen opstaan. Dan weet je wie die bokken der aarde zijn. De koningen der heidenen. Al die machthebbers die er op aarde al geweest waren. Maar die toch allemaal zijn omgekomen, om zo te zeggen. Ik moet er ook bij grijzen, want ik denk dan altijd, ja, al die koningen der heidenen, voor zover ik weet, is het merendeel daarvan door moord aan zijn eind gekomen. Die lui hebben in de loder eeuwen altijd elkaar vermoord, dat weet u toch? Dat gewoon in je geschiedenisboekjes. Zo ging dat toch, de een vermoord de ander. Nou ja, laat maar zitten. Dat is klassieke politiek, eigenlijk. Daar hoeft het volk zich niet mee te bemoeien, dat regelen ze onderling. Dat heten afrekeningen, maar toch wel. Ja, denk je er maar zo over na. Maar ze worden actief, al die koningen der heidenen, die staan van hun tronen op, of waarop ze maar zitten of staan of liggen. Die al te gader zullen antwoorden en tot u zeggen, hé, hey, ben jij daar ook? In gewoon Nederlands, hè? Gij zijt ook krank geworden gelijk wij. Gij zijt ons gelijk geworden. Was hij dat dan niet als gewoon koning van Babel en als ook maar een koning der heidenen, zoals er zoveel geweest zijn? Het antwoord is nee, want het gaat hier niet over een mens. En deze lui weten dat. Hoe weet ik niet, maar... Maar ze weten wie het is. Deze was niet een aardbewoner die in een etage lager terechtkwam in de hel van onderen. Dit was een hemelbewoner die in de hel van onderen terechtkomt. Zie? En dat is een verbazing. Gij zijt ons gelijk geworden. Inderdaad. Uw hoofvaardij, uw hoogmoed, vertalen we dat meestal maar gemakshalve. Hoofvaardij is meer dan hoogmoed. Hoofvaardij is de praktische uitwerking van hoogmoed. Hoogmoed is de gezindheid, het gemoed namelijk. Men heeft het hoog in de bol, heet zoiets. Maar hoofvaardij is het gedrag dienovereenkomstig. Maar het maakt niet zoveel verschil natuurlijk. En dus uw hoogmoed, uw hoogvaardij, uw hoogmoedig handelen dan, vooruit. Is in de hel nedergestort met het geklank uw luiten. Dat betekent met alle pracht en praal die daarbij horen. De maden zullen onder u gestrooid worden en de wormen zullen u bedekken. Maar die maden zijn wormen, dat weet u waarschijnlijk. En het is gewoon een beeld van het verderf. Hè? Ja. Dan gaat men niet om de letterlijke dingen, maar de letterlijke dingen worden gebruikt als, en dienen ook in het algemeen, als illustratie van de werkelijkheid. En de werkelijkheid is dat het verderf toeslaat en dat deze figuur uiteindelijk dus inderdaad definitief helemaal zal verdwijnen überhaupt. En dan staat er ineens in vers 12... niet hoe zijt gij van de aarde gevallen, of gestruikeld over een putdeksel in Babel, of weet ik veel. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Want daar kwam hij vandaan. En niet als afstammeling van Ezo, Amalek, Agag, of van Juda, of van een Israëliet, of wat dan ook. Maar uit de hemel. Maar dit is die antichrist. Die valse profeet, de leugenaar van de beginnen. De koning achter de koning, de werkelijke koning, om zo te zeggen. De god deze eeuw, de overste deze wereld, of hoe die maar heet. Maar ik had natuurlijk kunnen zeggen Zeus, Jupiter, Dagon. Maar het is altijd dezelfde. Die ene god van al die godsdiensten is inderdaad steeds dezelfde. Maar het is de duivel. Bij vers 12 waren wij. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? Wordt gezegd tot degene die inmiddels in de hel van onderen is terechtgekomen. Dat wil zeggen, in vergelijking met Openbaring 20, concluderen wij. Dat is dus de antichrist, dat is de duivel en inmiddels is hij in Hades. Dat wil zeggen het dodenrijk, ook genoemd de hel. En daar wordt hij, zou hij gebonden zijn voor de duur van 1000 jaar. Om vervolgens nog weer een poosje losgelaten te worden, maar dan opnieuw gebonden te worden. Waarna hij zal geworpen worden in de poel des vuurs. Dat is het verhaal. Maar hier staat, hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster? Dat is nog aardig gezegd, uit de hemel gevallen. In Openbaring 12 staat dat hij zou worden nedergeworpen. Uit de hemel, ja. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster? Want je moet toch wat met zo'n woord. Het woord betekent zoveel als de stralende, de blinkende. Dus eigenlijk staat er het woord halal, dat wij kennen uit halleluja, hallel, hallelu. Laat ons eren, loven. Ja, Jehovah. Dat wil zeggen, het is het woord voor eren, maar het is het woord voor stralen, voor heerlijkheid enzovoort. Hallo. Hallel. Dat woord is het. De stralende, de blinkende. Een synoniem voor dat woord is bijvoorbeeld nagash. Maar dat woord wordt vertaald met koper. Vandaar dat koper gewoonlijk blinkend is. En ieder weet dat het dat hoort te zijn. Blinkend koper. Nagash. Maar dat woord wordt niet alleen vertaald met slang, maar ook met de blinkende, de stralende, de heerlijke. En dat is het woord dat gebruikt wordt voor de slang uit de Hof van Eden. De tuinslang dus, die slang. Vandaar dat er altijd zijn die we zeggen, ja, maar het was geen slang. Bovendien, de slang kan niet praten. Het was de blinkende. Ja, oké. Doe maar. Laat maar. Het is allemaal academisch gezeur. Daar schiet je niks mee op. De blinkende, de stralende. Maar zo wordt nou eenmaal ook de duivel aangeduid. Althans in oorsprong. Ik neem je later mee naar Ezechiël 28. Dan lees je dat ook. Maar hier is het een zelfstandig naamwoord, de stralende, de blinkende. Dus je moest toch wat, want stralend of blinkend is een bijvoeglijk naamwoord. Dus men heeft ervan gemaakt de iemand in de hemel en blinkend stralend. Wel nu, de meest blinkende, de meest stralende ster aan de hemel is bekend als de morgenster. Hoewel die net zo goed bekend is als de avondster, maar het hangt van het jaargetijde af. En wij noemen haar Venus. Ja, ik kan niet zeggen, we noemen hem Venus, maar we noemen haar Venus. Ja, de morgenster, hij staat tegenwoordig ook heel helder aan de hemel. Wel heel erg gunstig. Hoe hoger die staat, hoe helderder die is, maar deze, tegenwoordig staat hij heel helder, ja. En altijd achter de zon aan, hij blijft een beetje in de buurt van de zon. Maar is mooi. Als je nu een kijker neemt, een verrekijker, en je kunt hem stilhouden, dan zie je een halve maanschijfje. Ja. Doe maar. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o... goed, morgenster dan maar. O stralende, o blinkende. Gij zoon des dageraads, heet dat. Nou ja, daar heeft men dus ook het idee van de ster van uitgehaald. Zoon des dageraads. In de zin van... dat hij licht brengt, want dat is het idee bij dat begrip dageraad. Men weet er natuurlijk niet al te goed raad mee, maar het idee van licht brengen, dat is het inderdaad. Daar gaat het om, zo wordt de term zoon des dageraads ook opgevat. Gij lichtdrager en via het Latijn, de Vulgata, is het vertaald met Lucifer. Want Lucie van Lux is licht. En ver, dat is dragen, hè? Net als van Christo ver. De Christusdrager, Christoffer. Toch? Lucifer, de lichtdrager, dat is wat het woord betekent. En vandaar dat Lucifer als naam van als de aanduiding is van de duivel. Maar het is wel degelijk ontleend aan Jesaja 14. Via de Vulgata dan. De lichtdrager. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen? En in tweede instantie, hoe zijt gij ter aarde nedergehouden? Niet maar gevallen, maar inderdaad nedergehouden. Met geweld. Nedergeworpen, heet dat. Wie? Gij die de heidenen krenktut. Krenktut is verleden tijd. Maar dat komt omdat hij hier al in het dodenrijk is natuurlijk. Maar het neemt niet weg dat hij de heidenen altijd al krenkte, ook voordat hij uit de hemel gevallen was. Want ook in die situatie heet hij de God deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht der lucht. De geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. De leugenaar van de beginnen, hoe het maar heten mag. Ik heb ergens een lijstje, maar ik kan het wel voorlezen. moet ik ergens wel hebben hier. Lees je allerlei namen en titels van de duivel, maar je geeft hem zoveel eer. Ook al zijn het lelijke titels, dan nog. Zo'n lijstje met... Doe maar. Wij noemden hem thuis gewoon de Zwarte Piet. Maar ik vrees dat Zwarte Piet... dat dat weer beledigend is voor Zwarte Piet. Dus ja... rond Sinterklaas kan je dat weer niet gebruiken. De Zwarte Piet, ja. Ik weet niet. Is niet van mezelf, maar doe maar. Gij die de heidenen krenkt het en gij en zij het in uw hart... Want dat zei hij ooit in zijn hart, dat had hij bedacht namelijk. Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. En u weet, sterren enzovoorts hebben in de Bijbel, zijn in de Bijbel vaak aanduiding van hemelse wezens. Omdat sterren nou eenmaal geacht worden hemellichamen te zijn. En daarom worden sterren geïdentificeerd met engelen. Dat heb je toch, hè? Ja. En hier staat, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. Dat impliceert dus boven alle engelen. En zelfs boven God zelf. Dat was zijn bedoeling. En ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Daar zit een heleboel in en ik kan het ook gewoon overslaan, want het maakt niet zoveel uit. Hij wil gewoon de baas worden. Dat is wat het betekent en ik denk dat dat voor iedereen duidelijk is. En wat die berg der samenkomst betreft, berg staat voor macht, heerlijkheid, koningschap, koninkrijk. En dat men ook in de hemel samenkomt om overleg te plegen of zoiets. Ja, dat vindt u dus in Job, het eerste hoofdstuk. En dan moet u mij niet vragen, hoe moet ik mij dat voorstellen? Want dan zeg ik, nou, als u zich dat moet voorstellen, moet u het zich zo voorstellen dat om de zoveel tijd die zonen gaat samenkomen. Precies zoals het daar staat, zo stellen wij het ons voor, want zo staat het in de Bijbel. En dat dat een plastische voorstelling van zaken is, dat wil zeggen dat de een en ander ons als plaatje wordt voorgesteld, gevisualiseerd wordt, ja, dat denk ik wel, want hoe het in werkelijkheid gaat, weet ik ook niet. Stel me zo voor dat die lui niet noodzakelijk bij elkaar hoeven te komen om te communiceren of zo. Maar dat weet ik ook niet natuurlijk. Dat weet niemand. Waar het maar om gaat is dat er zo'n soort overleg is. En zo wordt het beschreven, dus daar zou ik het dan ook maar gewoon op houden. En als u zegt, vindt wat kinderlijk, zeg ik, ja, dat is het waarschijnlijk ook. Maar dat kunnen wij tenminste volgen. Want ja, hoe stelt u zich dat dan voor? Er is een strijd in de hemel, dat weet u, hè? Er is een strijd in de hemel. Hoe stelt u zich dat voor? Mijn antwoord is, ik stel me dat helemaal niet voor. Ik heb voldoende aan het, er is strijd in de hemel. En dat komt omdat ik kan niet tekenen, ik kan niet schilderen. Op geen manier, dus ik heb de behoefte ook niet om het te visualiseren. Dus laat me zitten. Er is strijd in de hemel. En mijn ervaring is dat iedereen die probeert de geestelijke dingen vorm te geven, op schema te brengen, in plaatwerk. Ik heb er grote bewondering voor allen die zich daarmee bezig gehouden hebben. En dat zijn er toch al wat geweest, ook in het verleden. Ik moet u zeggen, altijd weer blijkt wat, ja, de tekortkoming daarvan. Dat de essentiële dingen ontbreken en dat er sommige dingen dan toch zodanig gevisualiseerd zijn dat ze weer niet kloppen enzovoorts. Dus ik laat het er maar bij.
Ja, maar ook al die schema's af van verdelingen, et cetera. Ja. Die bleken later in elkaar over te voeren en ze hadden ze afgekapt. En,
ja.
Ja, het is menselijk.
Ik geloof dat ik twee kratten vol heb. Met kaarten en platen en wat het maar is, tekeningen en wat het maar is. En, ja, als we wat tegenkomen, verzamelen die handel. Ik vind het ook leuk. Af en toe neem ik ook eens wat mee en dan laat ik het u zien of zo. Maar wat je eraan hebt, niet zoveel. Nee. Dan kun je beter een abstract schema hebben, zoals dat van, wat u misschien wel hebt, dat van Bijbels Panorama. Dat zijn geen echte tekeningen, dat is gewoon een tijdlijn. En dat lijkt mij dan nog het meest efficiënte. En het leidt het minst tot misverstanden. Dat vind ik. En van die boek van die dingen van Larkin bijvoorbeeld, die wereldberoemd zijn, en die je zo van internet allemaal kunt downloaden. Ja, het zijn leuke plaatjes, maar aan de andere kant toch, ja. Ik heb het altijd toch wel verwarrend gevonden. Al moet ik zeggen, er was ooit een man, dat was broeder Lucardi. Heb je die gekend of niet? Broeder Lucardi, nee, dat zal ook nog. Ik ben vrees dat het zelfs van voor jouw tijd was. Broeder Lucardi, die kaarten en die schema's van Larkin overtekende, wat een heidens werk is, overtekende en dan met Nederlandse tekst erin. En met die kaarten, dat plaatwerk, ging hij dan op stap met een tent in Nederland. En dan hield hij daar lezingen bij, met aanwijsstok. En dit, eerst dit en dan dat, dus opname van de gemeente, weet ik ook, Olijfburg. En, 7 bezuinen, 7 zegelen. En je kunt ermee de boer op. Ik bedoel, je kunt het gebruiken, het heeft een functie, maar ik weet er nooit goed raad mee. Wat moet je nou met. Hoe teken je nou een hoer die er zit op vele wateren? En de water moet er dan weer uitzien als een beest met 7 koppen. Scharlakenrood. Hoe beeld je dat uit? Ik bedoel, ik heb geen idee. Maar al lezend heb ik er niet de minste problemen mee. En dan laat ik het altijd maar bij. Nou ja, hoe dan ook. Hoe dat met deze dingen is. De berg der samenkomst. Dat die sterren, dat die engelen samenkomen. De zonen gods heten ze in Job hoofdstuk 1. Die komen samen en overleggen eens wat met elkaar. En deze figuur, die ook als zoon van God valt, die ook in die rubriek valt, zoon van God, in die categorie engelen immers, die wil zich boven God stellen, streeft naar de macht. De essentie van de zonde is inderdaad hoogmoed, hè? Dat weet u toch, hè? Nou, meestal zeg ik, essentie van de zonde is ongeloof. Maar daarna zeg ik, maar de essentie van ongeloof is hoogmoed. Men wil, want geloof, de essentie van geloof is onderwerping. Aanvaarden wat je aangereikt wordt. En als je dat niet wil, stel je dus feitelijk boven. En dat is dus hoogmoed. Vandaar dat waanzin in de praktijk gewoonlijk is hoogmoedswaanzin. Dat is de meest voorkomende vorm. Maar het is uitgevonden door deze figuur. Ja, stelt er zich boven. Waanidee. Ik zal mij zetten bij de samenkomst. Daar staat er aan de zijden van het noorden. Nou is het noorden inderdaad weliswaar een windrichting. Maar het woord voor het noorden heeft de betekenis van iets van geheim of zo. Van iets van duister, van verborgen. En dat hangt samen met het begrip noorden, omdat hoe noordelijker je komt, hoe donkerder het wordt.
Met de noorderzon vertrokken?
Er bestaat niet eens een noorderzon. Bovendien, wat wij noorderzon noemen, dat is een lichtend verschijnsel in de hemel, maar het is in de praktijk nog steeds donker. Dus, en het is ook alleen 's nachts te zien. Dus vooruit maar weer. Niet helemaal, ja, dat heet noorderlicht, ja. Maar met noorderzon vertrokken. Ja, het noorden, dat staat voor de verborgene dingen, geheime dingen. Het is het Hebreeuwse tsafan. En daar komt ons woord, nee, het Engelse woord, safe vandaan. Tsafan. Safe. In de zin van een bergplaats. Maar bij voorkeur ook een verborgen plaats. Een geheime bergplaats. Veilig. Ja, veilig. In de zin van, men kan er niet bij. Het is verborgen. Daarmee veilig. En dat hangt dan ook aan. Kijk, onze safe, dat is een brandkast, een kluis waar iets opgeborgen wordt. Maar to save in het Engels is weer redden. En de savior is uiteraard de redder, de zaligmaker, Christus. Maar de grondbetekenis van die term is die van verberging. Dat kan positief zijn, kan negatief zijn, maar iets met duisternis, iets wat onbereikbaar is. En dat is waar de duivel naar streefde. Aan de zijden van het noorden. De aardigheid is dat van Babel gezegd wordt vele keren dat het zal vernietigd worden vanuit het noorden. Maar ik ben bang, dat zeg ik verkeerd. Ik denk dat Babel vernietigd wordt in de eerste plaats vanuit de hemel. Vanuit die verborgen plaatsen in de hemel. Door een volk dat God daar achter de hand heeft. En dat zijn wij dan weer, hè? Maar daar hebben we het al eens over gehad, geloof ik. Dus ik zal me nu verder niet mee bezighouden. Hij zegt, ik zal mij zetten op de berg de samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken. Dit noorden is dus inderdaad boven. Ergens ver weg. Hoog vooral. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen. Ik zal de allerhoogste gelijk worden. Heb je dan twee allerhoogsten? Ja, dat kan natuurlijk niet, want allerhoogste is overtreffende trap, dus dat kan niet. Kortom, hij wil de allerhoogste worden. Hij wil worden als de allerhoogste, maar daarmee wordt relatief gezien God, de schepper van hemel en aarde, vernederd. Dat is wat het is. En hij streefde naar het allerhoogste, maar het leidt hem tot het allerlaagste. Dat... En we hebben het daarbij over antichrist, want als hij op aarde geworpen wordt, wordt hij door Johannes aangeduid als antichrist. Maar de Christus, zijn weg was andersom. Dat begon op aarde. En vanuit het dodenrijk heeft God hem uitermate verhoogd. Ja. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijden van de kuil. Dat woord zijden is natuurlijk nergens voor nodig, maar het is ontleend aan vers 13. De zijden van het noorden, implicerend hoog, want zo wordt het toegelicht in vers 14. En terwijl hij zocht de zijden van het noorden, de zijde in de hoogte, komt hij terecht in de zijde van de kuil. Dat wil zeggen de laagte uiteraard. En kuil is een bekend synoniem voor graf en daarmee voor de dood. In de Bijbel dus ook, hè. Die u zien zullen, zullen u aanschouwen. Zij zullen op u letten en zeggen... Hij wordt nagestaard, hè. Ze zien hem. Dus is die man hier ook? Maar dan ben je eigenlijk weer terug in vers 9. Maar zo gaat het in vers 16 verder. Ze zullen u aanschouwen, ze zullen op u letten, u aanstaren en zeggen... Is dat die man die de aarde beroerde, die de koninkrijken deed beven? Ja, dat was hem, ja. Die antichrist dus, ja. En voordat die als antichrist wordt aangeduid, de duivel zelf dus. Kijk, en daarover lezen, want ik heb nog een paar minuten, maar ik heb er een hekel aan als ik erop terug moet komen op dit soort onderwerpen. Dus ik lees maar even Ezechiël 28. Daar vind je allereerst in hoofdstuk 28 een profetie tegen de koning van Tyrus, waarbij Tyrus beschreven wordt. Zeg ik dat goed? De vorst van Tyrus, zei hij, sorry. En daarna in vers 12. Mensenkind, hef een klaaglied op over de koning van Tyrus en zegt tot hem: Zo zegt de Heer, Heer, gij verzegelaar der zon, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. Wordt gezegd over de koning van Tyrus. Verzegelaar der zon, u weet wat een zon is? Dat is alles bij elkaar opgeteld. En als het verzegeld is, dan betekent het echt, er is niks meer, dit is het alles. Hij staat aan de top van het hele verhaal. De God deze eeuw, de overste. Zie? Gij verzegelaar de som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid. was hij ooit. Gij waart in Eden. Met als toelichting Gashof. En of dat de hof van Adam was die Eden heette. Nou ja, daar was hij ook. Maar hier wordt de uitdrukking gebruikt. Niet voor wat wij noemen dat paradijs op aarde. Maar dat paradijs, namelijk de derde hemel uit 1 Korinthe 12. Hebben we die nog? Krijg ik ook regelmatig vragen over hoe dat zit met paradijs. Het antwoord is, paradijs is... dat woord betekent eigenlijk alleen maar een hof. Eigenlijk een koninklijke hof. Een lusthof. Niet een volkstuintje, niet een groentetuintje. Maar een lusthof. En daarmee van oudsher per definitie een koninklijke tuin. Hof, dat hoort bij een paleis, daar hoort zo'n... een koninklijk landgoed, de koninklijke domeinen. Wat dan maar is, zo'n hof. En de term wordt gebruikt voor zo'n plaats op aarde. Dat is in Genesis. En daar heet het, de Heer plantte een hof in Eden. Maar dezelfde term, hof, en via het Latijn paradijs... diezelfde term wordt ook gebruikt voor de hemel zelf. En dat is in 1 Korinthe 12. Zeg ik 2 Korinthe 12. 2 Korinthe 12. U weet wel, Paulus is opgetrokken geweest tot in de derde hemel, tot in het paradijs Gods. Derde hemel. Maar de term wordt ook gebruikt voor het dodenrijk. Althans de rechterkant daarvan. De rechterkant daarvan, de goede kant daarvan. Dat wil zeggen, de plaats waar de rechtvaardigen, de doden, zijn in afwachting van de jongste dag. Dat heet trouwens ook de schoot Abrahams. Maar het heet ook paradijs. En de term is weliswaar, schijnt het historisch afkomstig uit de Joodse traditie. Niettemin, hij wordt in de Bijbel gebruikt, dus dat is correct. En vandaar de uitspraak van de Heer Jezus tot een van die twee die naast hem hingen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Maar de Heer ging niet naar de hemel. En ook niet naar de Hof van Eden. Maar naar het dodenrijk. En dat heet paradijs. Dan weer. Aan de goede kant. U weet wel, de kant van de arme Lazarus en niet de kant van de rijke man. He? Nou goed, hier heet het, gij waart in Eden, Gashof, en de naam Eden roept associaties op met inderdaad de hof van Adam, om zo te zeggen. Maar dat was hij ook. Maar het gaat over de hemel. En dan, alle kostelijk gesteente was u, daar heb je de stralende. De Nagash. Vertaald met slang in Genesis, maar de blinkende, de stralende. Alle kostelijk gesteente was uw deksel, dat wil zeggen uw bekleding. Sardistenen, topazen, diamanten, turkozen, sardonikstenen, jaspistenen, saffieren, robijnen, smaragden en goud. En hoe moet ik me dat voorstellen? Zeg ik precies zoals het hier staat. Want dat is het. Meer kun je daar niet mee. En het werk uw trommelen en uw pijpen was... Ja, dat schijnt... daar ga ik maar niet op in, op die vertaling. Ten dagen als gij geschapen werd, waren zij bereid. Gij waart een Messias. Gij waart een gezalfde. Vandaar anti-Messias later, antichrist. Gij waart een Messias, gezalfde. Overdekkende cherub. Dat wil zeggen een vooraanstaande, zeer vooraanstaande... Engel? Gij waart op Gods heilige berg. Die term kent u uit Jesaja 14, waar we vandaan kwamen. Gij wandeldet in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen van de dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Hoe dat nou kan, is altijd weer de vraag van de academici, van degenen die nutteloos willen discussiëren. En dan zeg ik, ik weet niet hoe dat kan, maar het is gebeurd.
Hij was dat toch al geschapen?
Ja, hij was toch nog God geschapen. Ja. Heeft God het dan niet goed gedaan? Ja, daar bemoei ik me niet mee. Daar ga ik niet over. Ik hoef er geen waardeoordeel over uit te spreken. Het is zo gegaan. En dan denken we, heeft God het dan verkeerd gedaan? Wij vinden namelijk dat God het had moeten voorkomen. Zou ons misschien een boel ellende bespaard hebben? Ja, ook dat weet ik niet. Ik ben niet hoogmoedig genoeg om het daarboven te stellen en het werk Gods aan mijn oordeel te onderwerpen. Toch? Het is gebeurd. Totdat er ongerechtigheid in u gevonden is door de veelheid uw koophandels, impliciet bedrog. Matthias was bekend als stad van handel. Door de veelheid uw koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld en gij hebt gezondigd. En daarom zal ik u ontheiligen van Godsberg. En ik zal u, gij overdekkende cherub, verdoen uit het midden der vurige stenen. Impliciet, ik zal u uit de hemel nederwerpen. Daar komt het op neer. En dat staat er ook in vers 17. Uw hart verheft zich over uw schoonheid, gij hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans. Ik heb u op de aarde heen geworpen, ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld om op u te zien. Dat wil zeggen, de hele wereld kijkt ernaar. En krijgt aanschouwelijk onderwijs. Hij wordt op aarde geworpen en daarna nog verder. Vanwege de veelheid uw ongerechtigheden door het onrecht uw koophandels hebt gij uw heiligdommen ontheiligd. Daarom heb ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen dat u heeft verteerd en ik heb u gemaakt tot as op de aarde of tot stof, dat kan ook wel, maar omdat de vuur staat vertaalt men het met as. Voor de ogen van al degenen die u zien. Allen die u kennen onder de volken zijn over u ontzet. Gij zijt een grote schrik geworden en zult niet zijn tot in eeuwigheid. En dat is hetzelfde verhaal dus. Uit de hemel tot in het verderf en hij zal niet meer zijn. En het andere schriftgedeelte in dit verband is natuurlijk Openbaring 12... waar strijd gevoerd wordt door Michael en zijn engelen tegen de draak en zijn engelen. Vers 7 van Openbaring 12 en dan vers 8. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Want de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel in het Grieks en Satan in het Hebreeuws, die de gehele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen met hem. Dus er komt maar niet eens zo'n figuur, maar er komt een hele verzameling van dat volk. Zijn met hem geworpen op de aarde. En dan staat er vers 12. Hierom bedrijft vreugde gij hemelen en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee, de volkeren, bewonen. Want de duivel is tot u afgekomen. De duivel zelf. Is tot u afgekomen, heeft grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft. Nou ja, dan in het volgende hoofdstuk verschijnt er zo'n beest en nog een beest en dan weet u waar het over gaat. Dat is de duivel die uit de hemel geworpen is en dus ook niet terug kan. En die hier op aarde verschijnt zoals een engel op aarde verschijnt in de menselijke gedaante. Maar dan toch met wat bijzondere eigenschappen om zo te zeggen. En hij weet het zo te regelen dat hij via die Agagiet, of hoe je dat maar zegt, die Amalekiet, dat rijk hierop aan de sticht in korte tijd. Maar ja, dat is na de opname van de gemeente. Ik had haast, dus ik hoop niet dat u me het kwalijk neemt, maar ik heb dus de rest van Openbaring 12 laten liggen, want daar blijkt dat het gebeurt gelijktijdig met de opneming van de gemeente. Wij hier weg en hij hierheen. Of hij daaruit en wij daarin. Een voor de hand liggende samenhang uiteraard. Maar dan in korte tijd werd hij hier op aarde de macht te grijpen. Dan begint dan, is de gemeente weg. Dan gaat het verhaal verder met de 70ste week van Daniël. Maar ja, die hele Joodse staat die wordt vernietigd. Dus dat is dan ook weer niet aan de orde, is ook weg. Het lost een boel problemen op. Al die lastige christenen zijn weg. Al die lastige joden ook meteen geregeld. Nou, ze zijn niet echt weg, maar die staat is weg. Het probleem van Jeruzalem is opgelost. Filistijnen zijn trouwens ook weg, want die zijn met Israël ten onder gegaan. De Palestijnen, als zodanig. Dus dat schiet lekker op. En waar is dan de macht? Nou ja, die wordt daar gecentraliseerd, daar in het Midden-Oosten. En dan, nou ja, en een beetje filosofie erbij. Dat wil zeggen een beetje theorie erbij. Filosofie erbij, dat is makkelijk genoeg, hè. Allah heeft goed geholpen. Toch? Die christenhonden allemaal weg. Toch? En de grote Satan... in de praktijk er niet gedaan, de kleine Satan ook. En in hun optiek, toch? En nou gaan wij het reis in, nou krijgen we alsnog het eerstgeboorterecht, wij uit Ismaël, wij uit Edom. Ja. Dat is officiële leer, toch? Nou, ze zijn nu aan de beurt. En dat gaat dan gebeuren, en dan komt de Heer, die grijpt uiteindelijk in, en dan wordt het eerstgeboorterecht toch weer omgedraaid. Gegeven aan Israël, met waar het om het koninkrijk gaat, Juda dus, het Joodse volk, wel degelijk, voorop. Maar dan als gelovigen. Hè? Nou goed, meer daarover de volgende keer, want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe Vader in de hemel, dat wij nu reeds in die overwinning mogen staan. In de wetenschap dat u de overheden en machten in het openbaar hebt tentoongesteld en over hen hebt getriomfeerd. We danken u dat u teniet gedaan hebt, degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En dat u ons verlost hebt van de heerschappij van dood, zonde en wet. Ons gemaakt hebt tot uw kinderen en dat niet op grond van onze verdiensten of omdat wij het bedacht hebben, maar op grond van het door u volbrachte werk. We danken u dat u de dood hebt overwonnen. En dat u ons deelgenoot maakt van de heerlijkheid van onze heiland zelf. Ook ons uit onze dagen maakt tot eerstelingen van dat koninkrijk. En daarmee van een nieuwe schepping. Ons maakt tot koningen en priesters. Opdat onze levens zouden zijn tot eer van uw naam. We danken u ook dat u ons op de hoogte stelt van wat u zult doen alsnog in de toekomst, zodat wij inderdaad over alle omstandigheden heen mogen uitzien naar de openbaring van uw heerlijkheid. We danken u dat we ons zo geborgen mogen weten bij u. En dat waar we ons eenvoudigweg onderwerpen aan uw woord en geloven in wat u geopenbaard hebt, dat u ons daarmee deelgenoot maakt van uw werk, van uw plan, van uw zegeningen. Daarom, Vader, wees u ons nabij, met uw genade, om Christus wil. Amen.